Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom ook aan degenen die de dienst op een later tijdstip zullen beluisteren. Vanmorgen is onze voorganger de heer Van Laar uit Nieuw-Vennep. De organist is Anton de Boer. De collecte bij de uitgang van de kerk, zoals u de laatste tijd gewend bent. Twee collectes, één voor de kerk en één voor de diaconie. De bloemen gaan vanmorgen naar Marijke Spek voor de vele jaren van inzet en werk dat zij voor de kerk en in de gemeente heeft gedaan. Mededelingen. Er is morgen geen inloop in het anker. Vanwege aanscherping van de coronaregels is voor de veiligheid gekozen om de inloopochtenden tot na de orde te stoppen. Volgende week willen we een avondmaal vieren. Op een coronaveilige manier. LCB die zal zo even vertellen kom maar, doe maar, van hoe we dat gaan doen volgende week. Want dat is natuurlijk best wel bijzonder na deze periode.
Nou, ik mag u wat vertellen over hoe we het avondmaal volgende week gaan vieren. Want dat kan natuurlijk niet op de manier zoals we het altijd deden. Omdat we dan naar voren moeten komen lopen en dan, ja, dan overschrijd je de anderhalve meter afstand. Volgende week gaan we het avondmaal dan ook vieren op onze eigen zitplaats. Voordat we volgende week de kerk binnenkomen, staat er in het halletje een bakje voor iedereen klaar. En daarin zit een klein bekertje met wat avondmaalswijn. En er zit een stukje brood in. Dat kunt u meenemen naar uw zitplaats. En dan kunt u dat gebruiken als het zover is. Even kijken hoor. Als de dienst voorbij is, dan willen we aan u vragen of u de bakjes weer in een bak wilt terugleggen, zodat we ze kunnen hergebruiken. Ik hoop dat ik het duidelijk verteld heb.
Het is best wel spannend natuurlijk om na zo'n periode ook weer het avondmaal met z'n allen te vieren. Ook bij het verlaten van de kerk willen we u vragen om de coronaregels te volgen. Dus eigenlijk eerst de rechterkant en dan de linkerkant. Dat waren eigenlijk de mededelingen. We hebben nog een intochtslied. Een stuk wat psalm over de lied 981 vers 1 en 2 wat gespeeld wordt door Anton. Waar we daarna gaan staan voor gebed. Namens de kerkenraad wil ik u een goede en gezegende dienst toewensen.
Goedemorgen gemeente. Het was een heel kort lied. Ik weet niet, organist, of de bedoeling is dat we, tenminste mijn gedachte is dat de liederen die opgegeven zijn, dat we die gewoon speelt en dat wij die vanuit ons hart, uit volle borst meezingen, niet met onze stem. Dus dat we gewoon de melodie stilzwijgend volgen. Nou, hopelijk lukt dat. Wij willen nu eerst stil worden voor onze God. En aan het begin van elke kerkelijke samenkomst belijden wij onze afhankelijkheid van God. En spreken wij ook vertrouwen uit dat Hij ons zal zegenen in dit samen zijn. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, die de schepper is van de hemel en van de aarde. die trouw is tot in eeuwigheid. En die het werk dat hij ooit begon ook zeker zal voltooien. Genade en vrede voor ons, van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon en van de Heilige Geest. Amen. We gaan het overnieuw proberen met de coupletten 3, 4 en 5 van 981. En organist, ik stel voor dat u het gewoon speelt alsof we meezingen.
Maar dat heb ik niet afgesproken, maar ik doe het wel.
Nou, geweldig dat u zo flexibel bent. Dank u wel. Luisteren nu naar Gods opdracht voor het goede leven. Uit Matteüs 22. Daar kwam een wetgeleerde naar Jezus toe. En vroeg aan hem: Meester, wat is het belangrijkste gebod in de wet? Hij antwoordde: Heb de Heer lief. Met heel je hart en met heel je ziel en met heel je verstand. Dat is het grootste en het eerste gebod. Het tweede is net zo belangrijk. Heb je naaste lief als jezelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in het woord van God staat. Wij bidden om ontferming. Heer, wij erkennen schuld. Hadden te weinig lief. Brachten te weinig vrede. Wij buigen ons hoofd. Wij openen ons hart. Laat uw licht onze weg beschijnen. God, ontferm u over ons. Ons hart wil u ontmoeten, Heer. Geef ons uw vrede. Leer ons in liefde onze handen uit te strekken naar u en naar elkaar. En met zorg uw schepping te beheren. Heer, ontferm u over ons en leer ons uw liefde. Amen. We zingen met ons hart. Drie coupletten van lied 1010. Drie keer.
Thank you.
samen bidden om het licht van Gods Heilige Geest bij het spreken en bij het luisteren. Vader in de hemel, dank u dat wij hier samen kunnen zijn. In toch wel bijzondere omstandigheden. Ook wel ernstige omstandigheden. En u weet exact hoe wij hier zitten. Wat we hebben meegenomen aan zorgen, aan dankbaarheden, aan pijn, aan blijdschap. Hoe verschillend kunnen we zijn? U weet het. Exact. En we mogen bidden om uw Heilige Geest, zodat u ons op maat kunt bedienen. U weet wat wij nodig hebben. Een bemoediging. Een troostend woord. Misschien ook een vermanend woord. Zegent u ons. Helpt u ons bij die aparte manier van zingen met hart en ziel, maar zonder geluid. Ja, het orgel. Dank u dat kan, op deze wijze. En dat we ook elkaar op die manier kunnen dienen en dienstbaar willen zijn aan de lofprijzen. Dank u dat de organist dat ook zo kan opnemen. Wilt u alles gebruiken, het orgelspel, de woorden van de liederen, de gebeden, de verkondiging, alles gebruiken tot opbouw van uw gemeente hier in Nieuwveen en tot versterking van ons persoonlijk geloof. Ook in de aanloop naar die bijzondere dienst volgende week, als ook op zo'n aangepaste wijze het sacrament van het heilig avondmaal zal worden gevierd. Waarin wij dat offer van u, Heer Jezus, zullen gedenken. Wil zo met ons zijn. Hoort u onze gebeden. In de naam van Jezus, uw Zoon, uit genade. Amen. We gaan uit de Bijbel lezen. En we doen dat uit het boek Handelingen, het 17e hoofdstuk. Even de situatie schetsen. Paulus is op zendingsreis met een paar vrienden van hem. Ze zijn in Noord-Griekenland geweest, in Filippi. Ze zijn afgezakt naar Midden-Griekenland, Berea. Daar hebben ze positieve ontvangst ervaren, maar ook wat een tegenwerking die ervoor zorgde dat Paulus eerder weg moest daar. En vanuit Berea is Paulus nu op aangekomen in Athene. Zijn vrienden zijn nog in Berea en hij wacht op ze en die wachttijd vult hij op door wat rond te lopen in de stad Athene, de stad te verkennen. We lezen Handelingen 17 vers 18. Terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte hij hevig verontwaardigd bij het zien van de vele godenbeelden in de stad. In de synagoge sprak hij met de Joden en met de Grieken die God vereerden. En op het marktplein ging hij dagelijks in debat met de mensen die hij daar aantrof. Onder hen waren ook enkele epicurische en stoïsche filosofen, van wie sommigen zeiden, wat beweert die praatjesmaker toch? Anderen merkten op, hij schijnt een boodschapper van uitheemse goden te zijn, omdat ze dachten dat hij preekte over Jezus en over een godin die opstanding heette. Ze namen hem mee naar de Areopagus en zeiden, kunt u ons uitleggen wat die nieuwe leer is die door u wordt uitgedragen? Want wat u zegt klinkt ons vreemd in de oren. Wij willen graag weten wat u bedoelt. Alle Atheners en de vreemdelingen die er wonen hebben immers voor haast niets anders tijd dan voor het uitwisselen van de nieuwste ideeën. Paulus richtte zich tot de leden van de Areopagus en zei: Atheners, ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig u in ieder opzicht bent. Want toen ik in de stad rondliep en alles wat u vereert nauwlettend in oogenschouw nam, ontdekte ik ook een altaar met het opschrift aan de onbekende God. Wat u vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen. De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft, hij die over hemel en aarde heerst, woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels. Hij laat zich ook niet bedienen door mensenhanden, alsof er nog iets is dat hij nodig heeft. Hij die zelf aan iedereen leven en adem en al het andere schenkt. Uit één mens heeft hij de hele mensheid gemaakt, die hij over de hele aarde heeft verspreid. Voor elk volk heeft hij een tijdperk vastgesteld en hij heeft de grenzen van hun woongebied bepaald. Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is. Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Of zoals enkele van uw eigen dichters hebben gezegd, uit hem komen ook wij voort. Maar als wij dan uit God voortkomen, mogen wij niet denken dat het goddelijke gelijk is aan een beeld van goud of van zilver of steen, het werk van een ambachtsman, door mensen bedacht. God slaat echter geen acht op de tijd waarin men hem niet kende, maar roept nu overal de mensen op om een nieuw leven te beginnen. Want hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vellen door een man die hij voor dat doel heeft aangewezen. En het bewijs dat het om deze man gaat, heeft hij geleverd door hem uit de dood te doen opstaan. Toen ze hoorden van een opstanding van de doden, dreven sommigen daar de spot mee. Terwijl anderen zeiden: daarover moet u ons een andere keer nog maar eens vertellen. Zo vertrok Paulus uit hun midden. Toch sloten enkelen zich bij hem aan en aanvaarden het geloof, onder wie ook een Areopagiet, Dionysius, een vrouw die Damaris heette en nog een aantal anderen. We gaan nu luisteren naar een stukje orgelspel. Het staat ook op de liturgie die u hebt gekregen. Het is een koraalbewerking van Johann Sebastian Bach. Nun freut euch, ihr Christengemein. Verheugt u, christenen. Laten wij vrolijk zingen. We luisteren naar u. Dank u wel. Gemeente van Nieuwveen, gemeente van Christus. Wij zijn een multireligieus land geworden. Onder andere door migranten die hun eigen godsdienst hebben meegenomen. Maar dat niet alleen. Met het afnemen van het christelijk geloof zagen wij de afgelopen decennia de invloed van Oosterse levensbeschouwingen groeien. Want mensen kunnen dan wel afscheid nemen van het christelijk geloof, maar blijven toch ongeneeslijk religieus of spiritueel, zo u wilt. Ja, wij leven in een bontgekleurde religieuze wereld. En zoals de prediker al zei, er is niets nieuws onder de zon. Want midden in zo'n wereld, dan heb ik het over het jaar 50 na Christus, in Athene, loopt een Joodse man rond en dat is dus Paulus. Nou, er is genoeg te zien. Wat een stad. Wat een bouwwerken. Veel tempels. En veel, heel veel beelden. De stad is een smeltkroes van religies. Ik ben er geweest. Als toerist. Ook op de Areopagus. Vlakbij die beroemde tempelresten van het Parthenon, die bekende eye-catcher van Athene op die heuvel. Het is de plek waar Paulus het gesprek aangaat met de wijzen, de filosofen van Athene. Ooit voerde Socrates daar zijn gesprekken. En Plato en Aristoteles. Wat een stad. Wat een geschiedenis. Wat een religies. Paulus is ervan onder de indruk. Maar het stoort hem ook. Het stoort hem ook. Er staat in onze Bijbel verontwaardigd. Letterlijk staat er in het Grieks: hij werd geprikkeld in de geest. Het raakt hem. Hij is bewogen. Zoveel goden. En even zoveel verschillende wegen waarop mensen gaan. Wegen die niet uitkomen bij de levende God die redding biedt en vrede. En dat raakt hem. Zoals het u en jou en mij zou kunnen raken als je ziet hoeveel mensen vandaag de dag op wegen wandelen die niet bij de levende God van de Bijbel uitkomt. Paulus ziet zelfs een beeld, een sokkel zonder beeld, maar wel met een inscriptie voor de onbekende God. Want stel dat de stad een onbekende God zou vergeten of negeren. Daarmee zouden ze een oordeel van de goden over zich kunnen afroepen. Een ramp of een epidemie. Een epidemie als oordeel van de goden. Nou, ze waren er in Athene van overtuigd dat dat al eerder gebeurd was. De pest had er namelijk ooit op een verschrikkelijke manier huisgehouden. Wij zijn vandaag heel voorzichtig met het aanwijzen van gebeurtenissen als een oordeel van God. En terecht. Die voorzichtigheid heeft de Heer Jezus onszelf geleerd. Maar weet je, toch laat die vraag mij niet los of de Heere God iets van doen zou kunnen hebben met onze coronapandemie. Om ons iets te leren misschien? We doen het namelijk niet zo goed in de wereld. Er is zoveel ongelijkheid. Er is zoveel onrecht. Denk aan de vluchtelingen. Aan Moria in Griekenland en nu dat nieuwe tentenkamp. Denk aan, ja, vult u zelf maar in. Er is zoveel te noemen en te bedenken. Ik las in de krant een bericht van Oxfam Novib. Eind dit jaar verwachten ze dat er per dag 12.000 mensen aan de honger zullen overlijden. 12.000 per dag. Honger. De Verenigde Naties probeert daar iets aan te doen. Maar die hebben de grootste moeite om daarvoor het benodigde geld bij elkaar te krijgen. 1,5 miljard hebben ze nodig. Lukt niet of nauwelijks. Terwijl de 8 grootste voedselproducerende bedrijven over het eerste half jaar van hun winst 15 miljard hebben uitgedeeld aan hun aandeelhouders. Dat is 10 keer zoveel. Zomaar 1 voorbeeld. Uit velen. Waar de Heere God van zou kunnen zeggen: tot hiertoe en niet verder. Herontdek maar de Bijbelse waarden en normen van solidariteit, van compassie, van vrede, van liefde, van gerechtigheid. Maar misschien moet ik dat verband helemaal niet leggen. Het was ook maar een gedachte. Laten we maar weer teruggaan naar Athene. Daar vereerden ze dus voor de zekerheid een onbekende God. En Paulus is slim, maakt daar gebruik van. En hij zegt dat hij namens die onbekende God komt. En dan gaat hij vertellen over de God van de Bijbel. Die zo van een hele andere orde is dan alle andere goden. Omdat Paulus God bewogen is met mensen. Heel persoonlijk. Omdat Paulus God de wereld zo lief heeft, dat hij zijn zoon zond. Opdat in wie in hem gelooft, wie in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig zal leven. Op de Areopagus had je een soort speakers corner, zoals in Hyde Park in Londen. Iedereen die iets interessants te melden had en heeft, die mag daar op een verhoging gaan staan om het woord te voeren. Maar zoiets doet Paulus op de Areopagus. En dan begint hij over de schepper van de wereld. De God die uit één mens de hele mensheid maakte. En hij zegt dat deze God geen beelden en geen bouwwerken of wat voor ander menselijk product er ook kan zijn, nodig heeft. Nee, andersom. Wij, mensen, hebben juist hem nodig om het ware leven te vinden. En deze God, zegt hij, deze God is dichterbij dan jullie denken. Die is niet aan plaats of aan tijd gebonden. Het werd toen wel veel gedacht, hè? Elk land
elke cultuur zijn eigen lokale goden die daar de macht hebben. Nee, mensen kunnen de God van Paulus geen grenzen stellen. Die stelt zelf grenzen aan koninkrijken, aan machthebbers op deze aarde. De opkomst en het verval van rijken en culturen is in zijn handen en het loopt hem niet uit de hand. Dat zeg ik en dat geloof ik. Maar ik vraag me in eerbied tegelijk wel af waarom de Heere God de grenzen die hij machthebbers stelt zo ruim laat zijn. Waardoor zoveel kwaad kan worden gedaan. Dat geldt trouwens niet alleen voor machthebbers. De wetteloosheid groeit ook in onze samenleving. Zelfs al onder jongeren. En ik heb er geen goed antwoord op. Het moet iets te maken hebben met onze vrijheid, met onze verantwoordelijkheid. Toen de Heere God mensen schiep, wilde hij geen robots. Hij wilde mensen die in vrijheid zijn liefde wilden beantwoorden en willen delen met elkaar. Zoals uw gemeente daar volgende week bij het avondmaal een sacramentele vorm aan geeft. Wel een bijzondere vorm vanwege de omstandigheden. Maar mooi dat het kan. In vrijheid, zei ik, ja. En vrijheid heeft ook de consequentie dat je kunt kiezen voor wat niet goed is. Het blijft een lastig vraagstuk. Maar het loopt hem niet uit de hand. De God die Paulus spreekt, die kent het kwaad en het lijden van binnenuit. Uit eigen ervaring. Hij kwam er middenin, zo kwetsbaar, in die kerstnacht. Jezus. Jezus die op Golgotha het ultieme offer bracht. En uit de dood opstond, want het werd Pasen, hij leeft. En hij is erbij, als u of mij het kwaad treft. Hij troost. Hij draagt. Hij leidt mee. Soms, maar misschien vaak ook wel, door mensen die hij op je pad brengt. Maar alles in het perspectief van de overwinning. In de verwachting van de komst van zijn koninkrijk. Dat is het rijk waar gebeurt wat God wil. En dat rijk is al onder ons. Het breekt door als Jezus straks terugkomt. Glorieus. En daar werkt nou de hele geschiedenis op aan. Op dat gebeuren. Maar al deze dingen vertelt Paulus hier nog niet, hè? Straks, hij bouwt zijn verhaal op. Zijn preek is trouwens wel een beetje apart, vindt u niet? Een beetje filosofisch ook. En hij hoopt daarmee natuurlijk serieus genomen te worden door die filosofen daar in Athene. Hun taal sprak hij al, het Grieks. Paulus is goed opgeleid. En Grieks is de wereldtaal. Maar nu wil hij ook hun filosofische taal spreken. En dan gaat hij verder over het doel van ons bestaan. Een typisch filosofische vraag, hè? Het doel van je bestaan. Waarom ben je er? En hij zegt dan, opdat wij God zullen zoeken. Hij is niet ver van ons. tastend is hij te vinden. Tastend. Wanneer tast je? Je tast als het zicht niet helder is. Als het donker is. Vaag. Tastend. God zoeken. Hoeveel mensen doen dat vandaag? En inderdaad, zo kun je God vinden, bijvoorbeeld in de schepping, in de natuur. En sommigen houden het daarbij. Maar ja, dan blijft het tasten. Want daarmee is nog niet duidelijk wie God is. En hoe God is. Zijn karakter. En wat hij wil. En als je dan geen Bijbel hebt, of er nooit in leest, dan kun je van alles beweren over God. Je kunt zelfs een karikatuur van hem maken. Of denken dat er meer goden zijn. Maar ja, dan kom je toch niet verder dan van die hoge afstandelijke machten, waarmee je geen relatie kunt hebben, die zich niet laten kennen. Maar, zegt Paulus, die onduidelijkheid die is nu voorbij. Het is nu tijd om anders te gaan denken. Om een nieuw leven te beginnen. Zo bouwt hij zijn verhaal verder op en hij wil straks bij Jezus uitkomen. Hij citeert ook nog een van hun Griekse dichters als hij zegt dat wij uit God zijn voortgekomen. Maar, zegt hij, we moeten God niet in een beeld vastleggen. Beelden die wij zelf maken. En dan is het zover. Dan komt hij met Jezus, zonder nog de naam van Jezus te noemen. Hij zegt, God zal iedereen een keer oordelen. Rechtvaardig. Hij zal dus niets, iets van je vragen wat je niet aan te rekenen is. Die rechter, zegt Paulus, is een man die God uit de dood heeft doen opstaan. En als hij dat zegt, is het gesprek over. Dan stoppen ze, ze willen niet meer luisteren naar hem. Ze kappen ermee. Hoe komt het zo ineens? Nou, je moet weten dat de Griekse wijzen alles wat stoffelijk, wat materie is, minachten. Het gaat hen puur om de geest. Dat iemand lichamelijk uit de dood zou opstaan, is voor deze mensen een weerzinwekkend idee. En klinkklare onzin. Ze geven Paulus niet eens meer de gelegenheid om nog verder te spreken. En dan had ze nog meer willen vertellen over Jezus. Hij wil zo graag Jezus op die sokkel krijgen van die onbekende God. Hij wil ze vertellen dat door Jezus het tasten naar God voorbij is. Dat door Jezus wij God kunnen leren kennen. Dat je door Jezus God in het hart kunt kijken. En dat dat zo grandioos anders is dan alle andere religies. De boodschap en de daden van Jezus die ons leren dat mensen niet zelf in staat zijn om het rijk van vrede en van liefde en van gerechtigheid te realiseren. Door geen enkele manier van leven. De Bijbel zegt dat. En onze geschiedenis leert ons dat ook wel. Wij kunnen niet door eigen inspanning tot God opklimmen. Dat redden we niet. Onze God daalde af naar ons. Onze God wil een relatie met je. Onze God wil zo graag dat je je laat vrijspreken van het kwaad, van de zonde. Door het offer van de Heer Jezus. Onze God wil dat je aanneemt dat Jezus het oordeel daarover heeft gedragen. En als je daar allemaal ja en amen op kunt zeggen, en ik neem aan dat dat van trouwe kerkgangers gezegd zou moeten kunnen worden, maar dan komt er nog iets heel belangrijks, dan zetten we geen punt, maar een komma. Dan volgt er namelijk een uitdaging voor elke gelovige. Namelijk dat wij dan ons leven verder willen laten leiden door Gods geest. Gods geest als een inwendig kompas. Met als voedingsbron de Bijbel. Dan word je een uitdeler van liefde, van vrede, van gerechtigheid. Met vallen en opstaan, ja, dat wel. Maar het kompas van de Heilige Geest heeft de Heer Jezus beloofd aan elke gelovige die daarom vraagt. Maar het is zo jammer, hè? Het is zo verschrikkelijk jammer dat Paulus niet de kans meer krijgt om dat allemaal nog te vertellen. En nou hoor ik u denken, zeg je zegt van, hoe weet jij dat dan, dat hij dat had willen zeggen? Want het staat er helemaal niet. Lieve mensen, lees dan al die andere brieven van Paulus aan al die gemeentes. Het staat er bol van, dat is de kern van zijn evangelie. Van het boodschap die hij verkondigt, overal waar hij komt. Denkt u nou echt dat hij in Athene dat anders had willen vertellen? Maar ze haken af. De filosofen. Ze luisteren niet langer. Sommigen maken hem zelfs belachelijk. Anderen doen het netjes. En zeggen, nou, dat is interessant. Daar moeten we nog eens vaker over doorpraten. Het is eigenlijk nog een wonder dat door zo'n halve preek van Paulus er toch nog mensen zijn die tot geloof komen. Je kunt je op verschillende manieren identificeren met mensen uit deze geschiedenis. Je kunt net als Paulus een verkondiger zijn met een warm hart voor de Heer Jezus. Verkondiger met woorden of misschien meer met daden. Het hangt ook samen met je karakter natuurlijk. Dan ben je iemand die wil delen van die boodschap van vrede, van liefde, van gerechtigheid. Delen, vooral met de meest kwetsbare mensen in deze wereld. Je leeft met de geest als kompas. De Bijbel is je dierbaarste boek. En je verlangt ernaar om dienstbaar te zijn in en voor dat koninkrijk. Maar het kan ook zijn, als je eerlijk naar binnen kijkt, dat je meer lijkt op die filosofen. Reuzen geïnteresseerd, maar zonder echt mee te doen. Je zegt, best wel boeiend. We moeten daar echt eens vaker over spreken. En je kunt eindeloos over het geloof filosoferen en discussiëren zonder er iets mee te doen. Misschien zelfs de Bijbel van A tot Z kennen en kerkbanken verslijten, maar niet persoonlijk leven vanuit die relatie met Jezus. Zonder dat kompas. Dan blijf je op afstand. Een toeschouwer. Derde mogelijkheid is dat je je herkent in die kleine minderheid. Die wel bereid is om anders te gaan denken. Die wil geloven, maar zoveel nog niet weet. Die wel Jezus offer aanvaardt. En uitziet naar dat rechtvaardige oordeel door Jezus. Omdat er dan eindelijk een einde komt aan het lijden in deze wereld. Misschien ook wel aan jouw eigen lijden. En dat er dan eindelijk recht geschiet. Maar je vindt nog zoveel dingen moeilijk. Je begrijpt nog zoveel niet. Je hebt meer vragen dan antwoorden. Misschien herken je je in een van deze drie typeringen. Maar de kans is groter misschien wel, dat je iets van alle drie herkent. Soms wat meer van Paulus, soms wat meer van die filosofen, vaak ook wat meer van dat kleine groepje. Hangt af van je gesteldheid, hangt ook af van je gebedsleven. En wat het leven je verder brengt. Hoeveel kun je weten over God? Hoeveel wil je weten? We moeten wel oppassen. Paulus zei, maak geen beelden van hem, letterlijk. Maar figuurlijk is dat natuurlijk net zo waar. Geen beeld van God, het wordt al snel een karikatuur. Toen de discipelen een keer aan Jezus vroegen, Filippus was dat geloof ik, van mogen wij de Vader zien, mogen wij God zien? Toen zei Jezus, kijk maar naar mij, dan weet je hoe God is. Een voormalig atheïst zei dit, nu ik meer van Jezus weet... heb ik ontdekt dat mijn zonden groter zijn dan ik ooit kon vermoeden. Maar ook dat God meer van mij houdt dat ik ooit had durven dromen. Hoeveel wil je weten? Misschien is dat wel genoeg. Amen. Luisterend naar het orgel zingen wij met ons hart, lied 825, twee coupletten. Eén en vijf.
Thank you.
ter voorbereiding op uw avondmaalsviering volgende week lezen wij het formulier wat hier gebruikelijk is. En dat luidt als volgt. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Volgende week hoopt u samen het heilig avondmaal te vieren. Dan gedenkt u de dood des Heren totdat hij komt. Zo heeft hij het zijn gemeente opgedragen. Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe: wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei: deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood des Heren totdat hij komt. De apostel schrijft ook dat we het heilig avondmaal op een waardige wijze dienen te vieren. En Paulus bedoelt dan te zeggen dat de liefde tot God en de liefde tot de naaste onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. En daarom is het altijd de vraag of en hoe we als gemeente en ook persoonlijk elkaar lief hebben. Of wij de dienst aan Christus ook in ons leven gestalte willen geven. Zijn wij leefbare brieven van Christus? Kunnen wij aan elkaar merken dat we elkaar om Christus wil liefhebben? Het is genade als we door de Heilige Geest onze fouten en gebreken erkennen en daartegen strijden. In die genade wil God ons laten delen in de uitnodiging voor de maaltijd des Heren. Tot zover. Vroeger noemden we dan de week voor het avondmaal een week van voorbereiding, een voorbereidingsweek. Dan moest ieder zichzelf onderzoeken, hè, of je kan beantwoorden aan wat er nou net gelezen is. En dat is goed. Maar ik had al heel vroeg het idee van, ja, waarom nou precies in die ene week? Dat is toch altijd een houding van een christen om zo te leven. Maar goed, aan de andere kant snap ik wel, als je het sacrament gaat, als je deel gaat nemen aan het sacrament, dat je daar bewuster mee bezig bent. Goed, we gaan nu de Heere dank zeggen en ook voorbeden doen voor elkaar. Laten wij bidden. Dank u wel voor zoveel genade en zoveel geduld, Vader. En wat een rijkdom dat Jezus zelf gezegd heeft: kijk nou naar mij, dan weet je genoeg over de Vader. Want zo is het, zoals ik ben, is Hij. Zoals Hij is, ben ik. En dat wij dat mogen kennen en mogen weten en mogen geloven. En vanuit de beloften die er ook liggen mogen leven. Dat is eigenlijk geweldig. Heere, geef ons ook de moed. En de woorden en de daden om dat ook uit te leven in de wereld waarin wij leven. Niet alleen zondags in de kerk. Maar ook morgen op school, op ons werk, thuis, hoe dan ook. In onze straat. En dat vinden we vaak moeilijk. We voelen ons vaak niet begrepen. We voelen we gêne. wat dan ook er voor drempels kunnen zijn, voor belemmeringen, die de duivel in ons hoofd mee te prenten, wilt u ons daar vrij van maken. En ons opmerkzaam laten zijn voor op elke gelegenheid die er kan zijn om iets van uw koninkrijk te delen. Met de zwaksten om ons heen. Om mensen ook op uw toekomst te wijzen, hoe geweldig dat is. En hoe verschrikkelijk als je die toekomst mist. Wij danken u. En we bidden u voor mensen die het moeilijk hebben. Die lijden aan het virus. Of aan de dreigingen van het virus. We bidden u voor de mensen in de ziekenhuizen, verpleeghuizen, zorgen. Wilt u ze de moed geven, de kracht, de gezondheid om hun werk voor anderen te doen? Zegen onze overheid, die in deze tijd besluiten moet nemen die nieuw zijn voor hunzelf ook. Zegen ons koningshuis. Veel besproken deze dagen. Geef dat ze ons ook een voorbeeld mogen geven. Hoe het is om te leven. Met uw geest als ons kompas. Wijsheid. Liefde. Geduld. Genade. We bidden u voor deze gemeente. Dank u dat er mensen zijn die vrijwilliger willen zijn. Zodat de diensten doorgang kunnen vinden. U bewerkt dat in mensen. Dank u wel daarvoor. We bidden u voor al die vrijwilligers en mantelzorgers. Dat ze er zijn. Zegen ze met gezondheid. Zegen ze met blijdschap. We bidden u voor Israël. Onder corona-omstandigheden, lockdown, moesten ze hun nieuwjaar, hun loofhuttenfeest, grote verzoendag vieren. We bidden u om veiligheid en vrede. Om een wijze regering daar. En om een zegen voor alle inwoners in en om Israël heen. We bidden om vrede in het Midden-Oosten. Om vrede tussen Armenië en Azerbeidzjan. Op al die andere plekken in deze wereld. In de vluchtelingenkampen in Griekenland. Voor allen die daar iets aan willen doen. Er is zoveel. Vader, hoor onze gebeden. Die wij ook persoonlijk tot u zeggen. Omdat we het van elkaar niet altijd weten. Zo mogen wij dit alles bij u brengen. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Uit genade. Amen. Het slotlied dat wij op de inmiddels bekende wijze met ons hart zingen is 747, couplet 1 en 8. Thank you.
De Bijbel was open. We hebben Gods woorden beluisterd en hem niet met de mond, maar wel met hart en ziel de lof gezongen. En dan mogen we weer uit elkaar gaan. Onder de zegen van God. Om als ambassadeurs van zijn koninkrijk. Met allen die op ons pad komen. Te delen van zijn vrede. En liefde. En gerechtigheid. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God onze Vader. En de kracht en de vrede en dat inwendige kompas van de Heilige Geest met ons allen. Amen.